welkom bij de tweede aflevering van het Elftal van de Week. Vorige week natuurlijk de eerste van het seizoen opgenomen. Deze week beginnen we aan aflevering nummer 2. We gaan gewoon vrolijk verder waar we vorige week gebleven zijn. Gewoon weer 11 spelers die jij bij elkaar verzameld hebt na het bestuderen van de 5 grootste competities van Europa. Maar voordat we daaraan beginnen, hoe gaat-ie?
Goed. En jij zegt wel top 5 competities, maar er zit ook een speler bij die speelt in de championship.
Ja.
Was wel een hele interessante speler, dus daar ga ik zo meteen op komen. Maar verder gaat het goed en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw voetbalmoment van het weekend is. Heb je gekeken überhaupt? Heb je voetbal gekeken?
Ja, ik heb wel gekeken, maar mijn voetbalmoment valt niet binnen die 5 grootste competities. Die valt gewoon in de Eredivisie in mijn moment. Omdat ik daar toch het meeste van gezien heb. En dat was het debuut van Givay Zegiel bij Feyenoord. Niet dat het een heel bijzonder debuut was, maar meer zijn reactie daarna vond ik wel mooi. Dat nog steeds voetballers zijn die dat hebben.
Is wel een interessante speler, hè? Want ik heb hem in de voorbereiding zien spelen.
Ja.
Maar dat is wel een speler met bewegelijkheid, goede techniek. En dat is wel een speler die in de gaten moet houden. Want hij maakt in de voorbereiding een goede indruk.
Absoluut. Ja. Absoluut. Had jij nog een specifiek moment of komen we daar...
Specifiek moment van de week. Ja, dat is voor... Maar daar komen we nog op. Dat is Bayer Leverkusen.
Okay.
Daar komen we nog op, want er zit een speler van Bayer Leverkusen in het elftal. Dus hou me erop...
Die komen we tegen, inderdaad.
Hou me op de hoogte als ik vergeten ben dat ik dan bij Bayer Leverkusen mijn moment van het weekend laat horen.
Ja. Yes. Dan denk ik dat we gewoon kunnen gaan beginnen aan het elftal. Beginnen we met de keeper. Dan beginnen we altijd mee met de keeper. En die leverde in de wedstrijd waar we het over gaan hebben, leverde die zijn club punten op. En dat is Alisson Becker van Liverpool. Natuurlijk de hele tijd met 10 man stonden. Dus.
Heb je die redding gezien?
Ik heb er een aantal gezien.
En die redding dat hij via de lat, onderkant de lat eruit gaat.
Ja.
Dat was echt een magistrale redding. En na afloop ging het er ook over. Hè? En het werd Eddie Howe gevraagd. Die had blijkbaar niet vaak zo'n redding gezien. Het was echt een hele, hele goede redding. Echt een cruciale redding ook. Want wat je zei, Newcastle kwam er een man meer te staan. Virgil van Dijk die Isaac kwijt was. En eigenlijk te laat was. En hem eigenlijk gewoon raakte. En hij raakte daarna pas de bal. Dus het was gewoon 100% een rode kaart. En bij Liverpool werd vorige week ook een rode kaart gegeven met McAllister. Die werd geseponeerd, maar deze zal niet worden geseponeerd.
Nee, denk het ook niet.
En ze kwamen natuurlijk ervoor al 1-0 achter met Trent Alexander-Arnold, die echt een heel zwak begin had van de wedstrijd. Die een aantal keren voorbij werd gespeeld door Gordon, die heel goed begonnen is aan dit seizoen. Die maakt echt de indruk.
Absoluut.
En Trent Alexander-Arnold pakte snel een gele kaart. En daarna maakte hij gelijk daarna weer een overtreding. En dat had ze ook zomaar zijn tweede gele kaart kunnen kosten. En dan was gelijk, Joe Gomez was aan het warmlopen. Hè? Want die zou eigenlijk het veld inkomen. Alleen toen pakte Van Dijk een rode kaart. En toen werd alles toch omgedraaid. En toen ging Diaz eruit. En toen bleef Trent staan. Alleen ze kwam natuurlijk inderdaad met een rode kaart staan. En in die fase had Newcastle echt kans op de 2-0. En ook in de tweede helft. Maar ook zeker in de eerste helft hadden ze kans op de 2-0. Ja, en Alisson die was daarin cruciaal om zeker die bal. Dat was echt een, voor de mensen die het niet gezien hebben, echt een aanrader. Want echt een krankzinnige redding. Hoe hij die bal eruit haalt, via de lat, onderkant de lat eruit. En hij zorgde eigenlijk voor dat Liverpool in de wedstrijd bleef. Want als het 2-0 was geworden, was het klaar geweest. En in de tweede helft valt er een spits in. Darwin Núñez.
Ja.
Wat natuurlijk een beetje een gekke spits is, hè. Want soms heeft hij dingen op het veld en dan heeft hij van die rare momenten op het veld. Vorig jaar natuurlijk met tegen Crystal Palace dat hij de kopstoot uitdeelde. Alleen het is wel een spits die doelpunten kan maken. En hij brengt hem erin. En 2 keer een dieptepas. En hij maakt hem twee keer goed af. Ja. Bij de eerste denk ik, hij mag er eigenlijk niet in, die eerste. Zo in de hoek. Maar hij schiet hem goed binnen. En die tweede maakt hij ook goed af. Ja, en dan win je toch zo'n wedstrijd. Terwijl je eigenlijk bijna de hele wedstrijd met een man minder speelt. En Newcastle de kansen kreeg om 2-0 te maken. Met nog een bal op de paal. Almiron kreeg grote kansen. Nou, Almiron was ook degene met dat schot op... met die redding van Alisson. Ja. En dat is toch wel belangrijk. Want Alisson, dat is nog wel eens twijfelachtig. Hè? Want hij heeft soms van die momenten dat hij een beetje clowneske dingen doet op het veld. Zijn wedstrijd dat hij echt heel raar ingrijpt of hele rare momenten heeft. Maar al met al is het wel echt een goede keeper. En dat hij natuurlijk al jaren zien dat het een hele goede keeper is. Die inderdaad af en toe van die momenten heeft. Maar in dit soort momenten wel zijn elftal helpt. En dit was een hele belangrijke redding. En zorgt uiteindelijk voor dat met behulp van Darwin Núñez. Dat Liverpool dit echt heel knap eruit heeft gehaald tegen Newcastle.
Ja, absoluut. En het is natuurlijk, hij was toen in die periode dat ze voor het eerst landskampioen werden, was hij echt het ontbrekende puzzelstukje, was hij, Alisson. Ja, en nu was hij gewoon de keeper die punten pakt als het een keer nodig is. En weet je wat je zegt, iedereen weet wel hoe goed hij is. Maar ja, er zaten een paar reddingen tussen inderdaad, dat was...
Hij was heel belangrijk. Ja. En het is zo dat, kijk, dit soort reddingen zijn cruciaal natuurlijk. En dit soort punten zijn cruciaal.
Ja, nou, absoluut. En winnen van Newcastle, dat is ook de laatste jaren niet zo makkelijk meer. Dus,
Maar blijft wel gebruikelijk voor Liverpool. Die winnen wel voor altijd van Newcastle United.
Is absoluut, ja. Want als je een beetje kijkt naar de geschiedenis, hebben ze 14 keer gewonnen. En Newcastle heeft maar 4 keer gewonnen.
Dus, het leek dit jaar ook weer te gebeuren. Het leek dit jaar wel te gaan gebeuren dat Newcastle 3 punten zou pakken. Maar Darwin Núñez en Alisson hadden daar geen zin in.
Ja, absoluut. En voor die... Darwin Núñez, die heeft ook wel interessante statistieken. Want als je... natuurlijk vorig jaar was het een beetje tegenvallend hoeveel doelpunten die gemaakt had. Maar als je bij hem kijkt in Portugal en in Engeland, waar hij natuurlijk allebei nu 2 seizoenen zit. Hij zit nu in zijn 2e seizoen in Engeland. In Portugal in zijn eerste jaar heeft hij maar 6 doelpunten gemaakt in 29 wedstrijden. En in zijn 2e jaar had hij er 26 in liggen. Vorig jaar bij Liverpool natuurlijk een beetje een tegenvallend 9 doelpunten gemaakt maar. Nou, nu ook al 2 uit 3 wedstrijden. Dus ja, wie weet gaat hij het herhalen.
Als hij het vertrouwen krijgt. En dan moet hij wel de spits worden die Liverpool doelpunten moet gaan bezorgen. Dat laat hij zien dat hij wel degene is die voor de doelpunten kan zorgen. En hij moet inderdaad die vorm blijven vasthouden om dit wekelijks te kunnen doen.
Absoluut. Dus dat is een statistiek om in de gaten te houden. Of hij net zo'n goed 2e seizoen kan hebben in de Premier League. Als dat hij dat in Portugal deed. Maar goed, het niveau ligt ook wel iets anders. Dan gaan we naar de verdediging. En daar hebben we de 2 die in Engeland voetballen. Eentje natuurlijk niet uit de top 5 competities. Eentje uit de Championship. Ik denk dat we daar maar gewoon gelijk mee beginnen. En dat is Doyle van Leicester.
Ja, Callum Doyle. Begonnen bij Manchester City, hè? Is een aantal keer vuur geweest. Sunderland bijvoorbeeld. Coventry City. En hij is nu terechtgekomen bij Leicester City. Mm-hmm. En de trainer is Enzo. Is de trainer van Leicester City. En het is zo dat Enzo was assistent van Pep Guardiola. Mm-hmm. En hij heeft in de jeugd ook Manchester City getraind. Waar hij ook inderdaad heel goed... deze Doyle kende. Dus het was voor Doyle ook geen hele moeilijke keuze. En het is ook zo dat deze Doyle past ook heel goed bij de speelstijl van deze trainer. En die kennen elkaar heel goed. En die kennen elkaars kwaliteiten. En dat maakt dit gewoon een hele goede match. Want Enzo, die staat... hij komt natuurlijk van Manchester City vandaan. Is natuurlijk jarenlang assistent geweest ook van Pep Guardiola. Dus dan is het eigenlijk wel vrij duidelijk wat zijn visie is. En hoe hij wil spelen met Leicester City. Het is gewoon echt aanvallend voetbal vanuit achteruit opbouwen. En de term Enzo Ball is al heel vroeg in het seizoen al een grote term geworden bij Leicester City fans. En deze Doyle is een speler die multifunctioneel inzetbaar is. Hè, want hij kan centraal spelen. Hij kan als linksback spelen. Ook als drie in een 3-mans formatie als centrale verdediger. En wat bij hem opvalt is vooral zijn passing. Hij heeft ontzettend een goede pass in de benen. Die assist wat hij gaf.
Ja, joh.
Dat was een hele prachtige pass. Over alles iedereen heen. Uiteindelijk was het McAteer die scoorde. Maakte 2 goals in deze wedstrijd. Maar hij maakt wel indruk. Want hij is niet de eerste keer dat hij mij is opgevallen. Het is ook niet de eerste keer dat hij in het elfde van de week staat van de championship. En deze Doyle die maakt indruk daar als jonge jongen in de verdediging. Ja, en zijn progressieve passing. En ik heb ook gezien hoe hij gevoel legt in zijn paasjes. Ik heb hem ook paasjes zien geven. Ja, dat is echt krankzinnige paasjes zaten daartussen. Met echt gevoelspaasjes. Dus ja, deze jonge jongen die is wel een speler om in de gaten te houden. Ook straks te promoveren. En dat we misschien in de Championship gaan terug, of in de Premier League gaan terugzien. Want hij heeft wel bepaalde kwaliteiten dat hij heeft als centrale verdediger. Het ook mee opkomen wat hij heeft. Hij heeft goede techniek. En ja, zijn passing is wel iets wat bij hem heel erg opvalt. En dat is wel iets wat perfect past bij de speelstijl van Enzo. Dus het is echt een goede match, een perfect match tussen die twee. En we zijn eigenlijk Leicester City fans heel blij dat ze hem hebben binnengehaald. En dat is ook logisch, want hij maakt echt indruk daar in de verdediging bij Leicester City de afgelopen week.
Ja. Ik weet nou niet, dat kan ik eigenlijk een beetje naar zitten kijken of hij nou gehuurd was of dat hij ook echt... overgenomen was.
Ze hebben een optie volgens mij. Ik had het gisteren gelezen, maar dat ben ik ook kwijt. Ja. Maar als het goed is, kunnen ze hem overnemen. Dus het is niet alleen een huur.
Dan is het inderdaad een hele goede. Het is sowieso een hele goede. Als het maar voor één seizoen geweest zijn. Maar wat je zegt, als die de koopoptie hebben. En ze gaan promoveren na dit seizoen. Stel dat lukt. Ja, dan is het ook wel een aardige om te zien of hij in de Premier League mee kan al met dat niveau. En hoe hij daar zichzelf staande kan houden.
Ja, kijk, het is natuurlijk ook niet voor niets hè, dat deze Enzo, die is natuurlijk gehaald van bij Manchester City vandaag gehaald. Het is niet voor niets dat ze bij deze jongen uitkomen. Want zijn passing past perfect daar bij achterin bij Leicester City. Om het spel te willen maken, zelf op te bouwen van achteruit. Hij zit de perfecte speler om daar te hebben in je achterhoede. En ook inderdaad dat hij verschillende rollen in de verdediging kan aannemen. Maakt hem tot een hele goede speler. En het is wel een speler waar we in de toekomst veel over gaan horen. Of deze Callum Doyle.
Ja, absoluut. En,
want volgens mij is hij 19? Volgens mij is
20, 19? Ja, 19, 20. Hij is even snel zoeken.
Ja, hij is nog jong.
Toch bezig zijn.
Hij is nog jong.
2003, hij is 19 is die. Volgende in oktober inderdaad, wordt hij pas 20.
Ja, en hij is toch al een aantal keer vuurd geweest. Dus hij heeft een aantal keren ook al... kennis kunnen maken. Het is wel fijn dat hij nu inderdaad bij een trainer is gekomen die hem goed kent en zijn kwaliteiten goed kan benutten. En je ziet dat hij daarin goed past en dat hij daarin indruk maakt. Hè. Bij een trainer die hem kent, die weet hoe je moet gebruiken. En je ziet dat hij inderdaad daar uitstekend past en dat hij vanuit daar kan doorgroeien in dit elftal. En Leicester City nu koploper. Qua resultaten gaat het nog niet top. Ze hebben wel alles gewonnen, maar wel echt alles nip. Volgens mij echt alles met één doelpunt verschil.
Het gaat moeizaam, ja.
Heel moeizaam. Maar je ziet wel gelijk de hand van Enzo terug. Hoe die van achteruit spel wil maken. Hoe die dominant voetbal wil spelen. Met backs aan de binnenkant. Als je gaat kijken naar Ricardo Pereira die rechtsback is. Nou, die speelt nu aan de binnenkant. Dus je ziet echt inderdaad zijn hand terug daarin. En Callum Doyle is daarin een belangrijk puzzelstukje achterin.
Absoluut, absoluut. En vorig jaar zat hij natuurlijk bij Coventry.
Ja, bijna gepromoveerd.
Die is ook bijna gepromoveerd. Inderdaad, helemaal tot Wembley gehaald, maar net niet. Dus hij heeft zat ervaring, ondanks dat hij 19 is, op het niveau waar hij nu speelt. En mochten ze promoveren Leicester, dan is het interessant om te zien hoe hij zich in de Premier League staande zou houden.
Ja,
kijk, heel erg filosoferen. Maar
vorige
goed.
Week ben ik de spelers die ik heb ik heel diep bekeken. Want ik heb een programma dit jaar dat ik dieper op spelers kan inkijken. Alleen ja, dat is nu deze week zijn verbouwen aan de website. Dus had ik heel graag meer beelden willen opzoeken van Callum Doyle. Maar ik heb ook mijn onderzoek gedaan en ook beelden van hem bekeken. Alsnog. En toen zag je wel dat zijn passing daarin echt uitblinkt. En ook als je dan de stats erbij pakt, zie je dat zijn progressieve passes. Dus de passing vooruit. Dat degene is waar hij het meest in uitblinkt. En als je dat dan vergelijkt met de beelden die je ziet, ja, dan sluit dat heel goed aan. En je ziet dat hij inderdaad, en als je dan ook gaat kijken naar de trainer Enzo en wat hij wil met zijn verdediging van achteruit, wat hij wil, ja, dan is het logisch dat ze bij deze Callum Doyle zijn uitgekomen. En dat hij op deze leeftijd al vroeg bij een ploeg speelt wat aanvallend voetbal wil spelen vanuit achteruit en wil promoveren, dat hij dan op die leeftijd nu al basisspeler is. Ja, het zegt ook wel wat over zijn kwaliteit.
Absoluut, absoluut. En hij heeft een trainer nu boven zich staan die hem kent en die weet waar hij goed in is. Dat helpt natuurlijk ook altijd wel mee.
Ja, ze zijn echt heel goede fit van Leicester. Met Enzo hebben ze echt een hele goede trainer binnengehaald.
Absoluut.
Die natuurlijk al jarenlang bij City heeft gewerkt met Guardiola. En het is ook wel duidelijk te zien dat hij daarvan geleerd heeft. Dat hij dat soort dingen ook in zijn eigen elftal wil samenvoegen. En Leicester op een bepaalde manier wil laten spelen. En waar Doyle dus een belangrijk puzzelstukje in is.
Absoluut. Dan gaan we naar een Nederlander in het elftal. Die in de Premier League nog positief opviel vorig weekend. Midweek was het wat negatiever omdat hij toen een eigen doelpunt maakte. En dat is Mickey van de Ven van Tottenham.
Hij maakte een eigen doelpunt. Maar ook daar heb ik weer beelden van gezien hoe die qua snelheid omgaat met Adama Traoré. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien. En anders moet je gewoon van de Ven intypen. En dan zie je al gauw ondertussen zie je gelijk al die beelden van Adama Traoré. En dat is wel fijn om zo'n. Want Van de Ven is natuurlijk bloedsnel. We hebben natuurlijk vast beelden gezien van hoe hij een aantal meters terug moest rennen. En alsnog een doelpunt voorkomt. En het is wel fijn om zo'n speler te hebben die om kan gaan met snelle spelers. Dus
absoluut.
Inderdaad ook als ze dieptesprints maken, dat je iemand als Van de Ven hebt die dat kan dichtlopen. En ik vond hem in deze wedstrijd erg goed. Als je ziet hoe die de Dominique Solanke uitschakelde. Was heel knap. Hoe die ruimtes dichtliep. Ook getimede tackles. Hoe die ook vanuit achteruit zijn passing vooruit. En natuurlijk bij Tottenham Hotspur natuurlijk wat gaande is. Ik heb vorige week natuurlijk uitgebreid over Ange Postecoglou gepraat.
Mm-hmm.
Dat hij natuurlijk nu gezorgd heeft voor voetbal. Echt een elftal wat wil voetballen. En een dominant elftal. Ja. En heeft gezorgd dat er aanvallend heel veel opties zijn. Door inderdaad met 5 man aan te vallen. De backs die aanvallen. En aan de binnenkant heb je Udogi die een uitstekende indruk maakte de afgelopen weken. Die moeiteloos aanpast in de Premier League. Afgelopen weekend ook weer een assist gegeven. Madison. Dan heb je Bissouma. Papessar. Je hebt wel een elftal waarin alles klopt. De veldbezetting klopt. En dan heb je spelers als Mickey van de Ven. Die ook die spelers kan bereiken vanuit achteruit. En ik heb hem ook op een gegeven moment stiftpaasjes zien geven. Heel kalme stiftpaasjes op Madison. Over de tegenstanders heen. Daar heb je wel vertrouwen als je dat doet. En hij speelt wel met vertrouwen. En als je ziet hoe hij ook bij voorzetten goed staat om voorzetten eruit te halen. Dat hij inderdaad ook de snelheid heeft. Wat we gezien hebben om inderdaad ook aan gaten dicht te lopen. En eerder bij te zijn dan een tegenstander. Dat is in alles dat natuurlijk vrij indrukwekkend om te zien. En hij maakt gewoon een goede indruk. En ook op het moment dat hij dat een tegenstander wil schieten, dat hij zo goed staat om een schot te blokken, wat een grote kans zou worden. Laten we wel zien dat Mickey van der Ven in de Premier League. En ik moet zeggen dat ik hem vorige week zag spelen tegen Manchester United.
Mm-hmm.
En toen werd hij de eerste helft dat hij het heel erg moeilijk met Rashford. Die speelde hem door de benen en had heel moeilijk, heel veel moeite om Rashford onder bedwang te houden de eerste helft. Na de tweede helft ging het beter. Maar hij heeft zelf in de afloop ook aangegeven dat hij daar inderdaad moeite mee had. En dat hij inderdaad bij zichzelf dacht, niveau en tempo in de Premier League. Rashford, dat is een goede speler. En ik moest toch inderdaad wel even aanpassen aan dat niveau. En je komt toch wel wat op je aflopen met Rashford. En hij begint nu langzaam aan te zetten in de Premier League. En hij is gewoon een enorm goede speler die zonder bal en aan de bal heel goed is. En is wel een hele belangrijke speler. In de toekomst gaat dit worden voor Ange Postecoglou en hij doet het gewoon nu echt uitstekend achterin. Dus goede aankoop geweest van Tottenham.
Absoluut. En hij is laat ook een beetje zien dat je niet per se een stap in de Eredivisie hoeft te maken voordat je naar het buitenland gaat. Natuurlijk, dat geldt niet voor iedereen. Maar voor hem heeft het tot nu toe heel goed gewerkt om zijn route te volgen.
Ja, kijk, vorig jaar natuurlijk ook een aantal keer in de elfte van de week gehad. Hè? En zelfs het jaar daarvoor nog een keer in de elfte van de week gehad. Toen hij na zijn blessure als linksback moest spelen. En dat hij dat uitstekend deed. Maar ook het vermogen om het spel te lezen.
Ja.
Waardoor hij ook niet altijd hoeft in te grijpen. Maar ook het indribbelen wat hij heeft. Wat hij kan. En hij zit wel een elftal terecht waarin heel veel afspeelmogelijkheden zijn. Waardoor er heel veel mogelijkheden zijn om naartoe te spelen. Ja, dat is toch anders dan dan een elftal wat niet in elkaar zit en je gewoon niet weet waar je de bal heen moet gaan. Ik heb dat bij Juventus gezien deze week. Dat Locatelli de bal had. En bij zichzelf dacht, ja jongens, leuk. Maar waar moet die bal heen? En dan maar terugspeelt. En dan weer hetzelfde probleem. Want dan heeft Rabiot de bal, die heeft dan weer hetzelfde probleem. Ja, dan kom je niet tot voetballen. Dan kom je niet tot voetballen. En daarom zie je dat het bij Tottenham het vloeiend is. Omdat iedereen afspeelmogelijkheden heeft in het elftal. Omdat je inderdaad Udogi hebt. En je hebt aan de rechterkant heb je het rechtsback die aan de binnenkant kan spelen. En verzorgt
Pedro
voor
Porro inderdaad.
Pedro Porro of Emerson Royal. Zorgt ervoor dat je inderdaad veel meer afspeelmogelijkheden hebt. En dat je inderdaad als elftal kan voetballen. En met elkaar kan combineren en tot kansen kan komen. En dat is wel een verschil. En daarom is het ook fijn dat je voor Mickey van der Ven natuurlijk, dat hij Bissouma voor zich heeft of Maddison voor zich heeft. Ja, dat is heel fijn om zulke spelers voor je te hebben die bij de bal aan kwijt kan. En je weet, er gaat wat gebeuren. Je weet, als Bissouma de bal krijgt, gaat er wat gebeuren. Als Maddison de bal krijgt, gaat er wat gebeuren. Dus aan de bal vond ik een hele goede indruk maken. Maar ook zonder bal, door het spel te lezen. Goed anticiperen op situaties, ruimtes dichtlopen. Schoten blokken. En ook zijn snelheid hebben om bepaalde situaties ook snel op te lossen. En dat is natuurlijk heel fijn dat je inderdaad de snelheid hebt. Je kan het zien, je kan het lezen, je kan ingrijpen. Maar als je snelheid hebt, is het natuurlijk vrij cruciaal. Waardoor hij inderdaad ook dingen heel snel kan oplossen door zijn snelheid. En dus inderdaad ook snelle spelers als Adama Traoré, als ze de bal langs je spelen, dat je de snelheid hebt om ermee te dealen. En dat maakt Mickey van der Ven, in combinatie met zijn voetbal, het vermogen, toch wel tot toekomstig een van de betere verdedigers van de wereld. En dat zag je al bij Wolfsburg. En dat laat hij nu ook zien bij Tottenham. Dat hij toch langzamerhand aan het wennen is aan dit niveau. En hij gaat dit seizoen... Ik denk dat hij dit seizoen nog vaker in de elftal gaat staan.
Dat zou makkelijk kunnen inderdaad. Zeker als hij zo doorgaat. Zeker als Tottenham ook zo door blijft gaan. Dan,
Ja, Tottenham is gewoon heel goed bezig. En ook zie je hoe ze spelen. Ook qua combinaties. En ook qua snelheid van in tempo. En snelheid van combineren. Het ziet er gewoon heel goed uit. Omdat je inderdaad ook afspeelmogelijkheden hebt. Om met elkaar te combineren. En dat maakt het fijn. En dat maakt het Tottenham heel goed om naar te kijken. En heel fijn om naar te kijken. En met een trainer met een duidelijk idee van spelen. En een duidelijke veldbezetting. Dat maakt natuurlijk heel goed wat Ange al zo snel heeft gedaan bij Tottenham. Ik hoor verhalen van ja, zonder Kane zijn ze beter. Dat is helemaal niet zo. Want het heeft te maken met de trainer. Het heeft te maken met de trainer. Want Kane in dit elftal zou nu misschien links zijn met het maken van doelpunten. Want ja, Richarlison scoort gisteren wel. Maar Richarlison is geen spits die er 20 gaat inleggen. En Kane is dat wel.
Ja, klopt.
En ja, het is gewoon te maken met een trainer die een duidelijk idee heeft van spelen en binnengekomen is. En heeft gelijk gezegd, jongens, zo gaan wij spelen. Het maakt niet uit wat mijn elftal is en wie mijn elftal is of wie er staat. Dit is mijn materiaal. En of dit mijn materiaal is of wie we ook halen. Wij gaan op deze manier spelen. En als we fouten maken, moeten we het snel uithalen. Maar dit is hoe we gaan spelen, klaar. Meteen duidelijk aan de slag gaan. En je ziet dat het al heel snel effect heeft.
Ja, klopt, ze hebben gewoon een heel duidelijk plan bij Tottenham. Hoe ze eigenlijk elke wedstrijd willen spelen. Iedereen begrijpt het, wat de bedoeling is, wat er verwacht wordt. En, ja.
Kijk, en Yves Bissouma, natuurlijk wel vorige week in het elftal gehad. Dat is natuurlijk nu een heel andere speler geworden.
Ja.
Als je vorig jaar zag. Ja, Yves Bissouma, ja, wat kan hij eigenlijk? Loopt er een beetje bij, maar doet eigenlijk niet zo heel veel. Echt een duidelijk idee wat hij aan het doen is op het veld. En nu met een trainer, met een duidelijk idee. Jij bent de man voor mijn verdediging. En jij bent iemand die kalm is aan de bal, goed is aan de bal. Maar ook goed is onder druk door onderweg te draaien. Goede techniek heeft. En ja, dat is wel een speler die voor de verdediging zorgt. Dat het elftal begint te draaien. Deze Yves Bissouma. En ook nog zonder bal heel belangrijk is met het lezen van het spel. Het veroveren van ballen. En aan de bal belangrijk is ook dat ze techniek. Hele fijne techniek heeft. Fijn voetenwerk heeft. Het is gewoon, het elftal klopt. En het is duidelijk. En iedereen weet wat ze moeten doen. En het draait gewoon heel goed. Dus Tottenham, waar vorig jaar natuurlijk heel veel problemen waren. En ook Tottenham waar je gewoon heel slecht draaide. Hebben ze nu gewoon een trainer met een duidelijk idee. En dat laat ook wel zien hoe belangrijk trainers zijn. En dan komen we later bij Leverkusen.
Absoluut. En zit natuurlijk ook nu weer bij de voorselectie van het Nederlands elftal. Dus...
verdient. En als je ziet hoe hij het in de Premier League nu doet, verdient hij natuurlijk gewoon een nominatie om in ieder geval bij de voorselecties te zitten.
Absoluut. Dan denk ik dat we naar de derde verdediger en de laatste verdediger gaan van het elftal. En daarvoor gaan we naar Spanje, naar een Mexicaan die voetbalt voor Las Palmas. En ja. Dat is Julian Araujo.
Ja, hij komt uit de jeugd van Barcelona. En hij is verhuurd geweest aan LA Galaxy vorig jaar. Mm-hmm. Is hij vorig jaar verhuurd geweest. En het is een speler die heeft wel bepaalde kwaliteiten. Wat hij vooral heeft is zijn snelheid. En ook een bepaalde agressie in het verdedigen. Maar deze wedstrijd speelden ze tegen Sociedad. En Las Palmas staat bekend om, ze hebben een trainer, Garcia Pimienta. Mm-hmm. Wat staat voor voetbal. Het is een trainer die graag van voetbal houdt. En je ziet ook bij Las Palmas dat ze echt goed kunnen voetballen. Dat hebben ze tegen Valencia laten zien. Maar ook in de eerste helft hebben ze laten zien dat ze echt heel goed zijn aan de bal. En dat ze vaardig zijn aan de bal met vaardige spelers. En de eerste helft waren ze eigenlijk gewoon dominant. Veel dominanter dan Real Sociedad. En had ze eigenlijk moeten scoren. Nou, vorige week Alex Ramiro. Die had eigenlijk een soort van gelijke redding als Alisson Becker. Een hele goede redding. Alleen het enige probleem was Las Palmas in deze wedstrijd. Dat ze de kansen niet afmaakten. Want de kansen hebben ze daadwerkelijk wel gekregen. En wat je nou ook krijgt natuurlijk met het voetbal wat zij spelen. Is dat je best wel met een hoge lijn speelt. En dan heb je deze Julian Araujo. Die de snelheid heeft om. Werd een aantal momenten dat werd de bal achter de vereniging gegeven. En dan leek spelen van Sociedad richting het goal te kunnen gaan. Mm-hmm. Maar dan heeft hij de snelheid om het te herstellen. En hij is daarin heel belangrijk geweest om inderdaad heel snel die ruimtes dicht te lopen met zijn snelheid. En te voorkomen dat de speler van Sociedad gevaarlijk kan worden. En dat deed hij echt een aantal keren heel goed in deze wedstrijd. Tot aan het einde toe. Dus die energie, dat hij heeft, die uithoudingsvermogen, die snelheid, dat hij dat de hele wedstrijd kon volhouden. En dat hij dat inderdaad ook een aantal keren deed. Ook de eerste helft Barnechea uitschakelen. In de tweede helft deed hij dat met Oyarzabal. En hij maakte niet alles ging goed.
Nee.
Uit ook wel momenten dat die aan de bal zijn voorzetten matig waren. Er kwam er ook niet heel veel mee naar voren. Maar als hij mee naar voren kwam, was het allemaal niet heel bijzonder. Maar ik vond hem in verdedigend opzicht, zeker met zijn snelheid om dingen te herstellen, vond ik hem echt een indruk maken. Want ja, dat is wel als je krijgt. Dus natuurlijk als je op de counter kan je natuurlijk gepakt worden. Achter de verdediging. En dan is het wel fijn als je iemand als Julian Araujo hebt. Die dat dan kan dichtlopen met zijn snelheid. En dat deed hij een aantal keren heel goed deze wedstrijd. En vandaar dat ik dacht. Ja, het is toch een jongen uit de jeugd van Barcelona. Die bij Las Palmas terechtkomt. Voor zijn debuut in La Liga.
Ja.
Dat je, speel je dan tegen Real Sociedad. Dat je dan zo'n prestatie neerzet. Wat geen perfecte prestatie was. Maar gewoon een goede prestatie voor iemand in zijn thuisdebuut. Vond ik wel waard om een keer te benoemen in de podcast. Omdat dit soort spelers niet altijd natuurlijk tot de dag zijn gekomen. Want ja, Las Palmas is ook niet de ploeg wat iedere week door Nederlanders bekeken wordt. Dus dan ben ik maar degene die dat moet doen, hè? Die zo'n speler een keer moet benoemen.
Bekend moet maken aan de wereld.
Ja, nee, ik vond hem heel goed. En wat ik al zei, ik vond zijn snelheid om te herstellen vond ik erg goed. En erg belangrijk in deze wedstrijd. Omdat een aantal keren echt leek dat Sociedad er langs kon komen. Spelen van Sociedad. Mm-hmm. En dan kwam altijd weer Araujo door het beeld om het onschadelijk te maken met zijn snelheid. En dat vond ik heel goed in deze wedstrijd van hem. En hij zorgde uiteindelijk mede voor dat Las Palmas 0-0 speelde. En hij maakte een goede indruk op mij. Dus het is wel een speler om de komende tijd veel meer in de gaten te houden. Om een nog beter beeld van hem te krijgen. Maar mijn eerste indruk was vrij positief.
Nou, absoluut. En wie weet dat hij zich de komende wedstrijden, maanden nog wat meer kan ontwikkelen. Dat hij ook aanvallend dreigender wordt. Maar,
nou, hij is, wat ik gelezen heb, is hij aanvallend ook echt goed. In deze wedstrijd was hij daarin minder bedreven. Hij kwam minder op. Maar het heeft ook te maken met dat ze in de tweede helft was Sociedad veel dominanter. En waar ze veel meer op verdedigen aangebroken. En daarin vond ik dat hij een aantal keer heel belangrijk was met herstellen. En ertussen zitten en de bal veroveren. En het is ook wel fijn om zo'n speler te hebben achterin. Waarvan je weet die dat soort ruimtes kan dichtlopen met zijn snelheid. En dat deed hij een aantal keer heel goed in deze wedstrijd. Dus vandaar dat ik gekozen heb voor Julian Araujo.
Ja, inderdaad. En hij is international van Mexico. Dus daar heeft hij zich ook al aan de kijker gespeeld. En nou hopelijk ook voor hem in Europa.
Concurrentie van Sanchez, hè?
Ja.
Jorge Sanchez.
Daar, als hij de vorm van Ajax meeneemt, Jorge Sanchez niet heel veel concurrentie aan.
Ja, hij is volgens mij de basisspeler. Maar ik heb me niet echt verdiept in de Mexicaanse elftal.
Nee,
maar hij is een goede aan Araujo is wel een speler om in de gaten te houden. En de komende tijd nog beter te bekijken en te kijken want, wat er nog meer in petto heeft. Maar ik vond in deze wedstrijd vond ik vooral zijn snelheid, hoe die dingen herstelde, vond ik indrukwekkend op te zien. En hij was daarin vrij belangrijk. Om net op het moment dat ze spelen van Sociedad, wat ik al zei, langs dreigde te komen. Dat hij inderdaad met zijn snelheid dingen goed herstelde en ertussen kwam en gevaar voor kwam. En daarin vond ik hem een goede indruk achterlaten.
Absoluut. En ik denk dat we daarmee naar het middenveld kunnen gaan. Waar we ook twee Nederlanders tegenkomen, maar daar beginnen we niet mee. We beginnen eerst met een Uruguayaan uit de Franse competitie bij PSG. En dat is, dat is Ugarte.
Ja,
van Sporting overgekomen van de zomer.
Ja, een speler die me vanaf speeldag 1 al beviel. Mm-hmm. En deed het tegen Toulouse heel goed. En nu tegen Lens. En Lens heeft eigenlijk wel een probleem nu. Want ze zijn natuurlijk wel wat kwijtgeraakt. En met Fofana zijn ze kwijtgeraakt. Met Openda zijn ze kwijtgeraakt. Nou, ze hebben nu wel El Yawahi gehaald. Wat een hele goede spits is. En naar mijn mening een hele goede vervanger van Openda. Mm-hmm. Maar die moet natuurlijk nog worden ingepast. En ze speelden tegen... Ja, Paris speelde tegen Lens. En deze Ugarte die gehaald is, hij heeft bepaalde kwaliteiten. De grootste kwaliteit wat hij heeft is zijn fysieke kracht. Hij is fysiek ijzersterk. En dat zie je ook bij momenten dat hij, als hij duels moet aangaan, dat hij... Het begint te regenen hier, dames en heren. Ik ga even naar binnen, want niemand is thuis. En ik denk dat als ik nu naar binnen toe ga, dat... het geluid wat beter wordt qua regenen. Dit is wat beter, denk ik, Magie, of niet?
Zeker.
Van Manuel Ugarte waren we bezig, hè?
Absoluut.
Nou, wat het is met Manuel Ugarte. Maar ik begon natuurlijk over zijn fysieke kracht wat hij heeft. Als je ziet hoe hij duels aangaat met spelers. Als hij zijn lichaam erin zet. Ja, dan is hij niet af. Dan heeft hij de bal veroverd. Want je ziet hoe hij, als hij zijn fysiek gebruikt. Hoe de andere van de bal wordt afgezet. Dat is indrukwekkend. Mm-hmm. Hij heeft ook een bepaald soort agressie in zijn spel, wat ook in zijn nadeel kan werken. Als hij kan inderdaad echt Uruguayaan zijn en dat soort dingen. Dat hij inderdaad een gele kaart kan pakken als hij net te laat is en dat soort dingen.
Ja.
Maar hij is wel heel belangrijk geweest in het veroveren van ballen. Hoog op het veld, waardoor Paris de bal verovert hoog op het veld en gevaarlijk kon worden. Maar ook eventuele counters eruit halen, wat hij deed. Maar het is gewoon een hele goede balveroveraar. Die het spel goed kan lezen, die goed ertussen kan zitten. Maar ik vind hem ook aan de bal, vind ik hem goed. Ook had een aantal goede lange paasjes. Maar hij is ook technisch vaardig. Hij heeft echt goede techniek. Hij heeft echt goed voetenwerk, heeft hij. Dus al met al is het een hele goede aankoop geweest van Paris. En we hebben het natuurlijk over verdedigende middenvelders. En als je ziet hoeveel ze betaald hebben voor Caicedo, Chelsea. Mm-hmm. En als het goed is, is voor Ugarte rond de 50 miljoen betaald.
Ja.
Is een hele sterke aankoop geweest van Paris. Die alleen maar nog kan groeien.
Dus 22 is die ook pas. Hè?
Hij is 22. Hij is nog jong. En als je ziet hoe hij eigenlijk nu al bij Paris indruk maakt. En eigenlijk gewoon een onmisbare schakel is geworden op dat middenveld. Omdat hij inderdaad dingen beheerst als het veroveren van de bal. Ook in druk zetten. Hoog veroveren van de bal. Ook counters eruit halen. Maar ook gevaarlijke aanvallers van de tegenstander onderbreken. Door ertussen te zitten om de bal te veroveren. Duels te winnen. Ook aan de bal kalm. Technisch vaardig. Lastig onder druk te zetten omdat hij technisch vaardig is. Het is wel een speler waarin ze goed geïnvesteerd hebben bij Paris. Hè? Ze hebben natuurlijk nu aankopen gedaan als Asensio, als Manuel Ugarte. Ze hebben die Zaire Emery, 17-jarige talent, die dit weekend ook erg indruk maakte bij de club.
Ja.
Dus ja, daarin vond ik ze toch goed. Vond ik hem eigenlijk al weken een goede indruk achterlaten. Dus ook dit weekend was hij erg goed. Voornamelijk in het veroveren van ballen was hij echt uitstekend. En is wel een speler die de komende jaren kan uitgroeien tot een belangrijke basisspeler bij Paris.
Absoluut.
En degene is die de zespositie gaat overnemen. En de plek van Verratti moet overnemen. En hij maakt een goede indruk.
Absoluut. Ja, de wedstrijd die ik dan het meeste bijbleef was dat ik vorig jaar heb ik die wedstrijd zitten kijken van in de Europa League was dat tegen Arsenal, die uitwedstrijd, de terugwedstrijd. Maar goed, hij kreeg toen een rood in die wedstrijd, dat heb ik net opgezocht, want dat was me eigenlijk helemaal niet bijgebleven. Maar toen vond ik hem ook heel sterk, want echt een wedstrijd waarin je moet zorgen dat je geen tegendoelpunten krijgt, was hij fysiek was hij aanwezig, hij Ja, goed. Omdat hij in Uruguay aan was, hij misschien iets te agressief. Dat kwam iets te veel naar boven, omdat hij dan twee keer geel kreeg. Maar er zit een wil in om te winnen en om daar echt alles voor te doen. En dat vond ik in die wedstrijd toen heel erg opvallen. En dat,
hij is eigenlijk, als je hem kan vergelijken met een bepaalde speler, is het een beetje de Kante-achtig. Ja. De manier hoe die spel leest, op het moment dat hij ballen verovert op het middenveld. Je hebt natuurlijk Kante gezien, hè, hoe vaak hij bij Chelsea heel belangrijk is geweest. Ook in belangrijke wedstrijden door net zijn voeten tussen te zetten. Of net die bal te veroveren en gevaarlijke aanvallen af te breken. En daarin is hij ook heel erg goed. Gewoon een hele felle speler die fysiek sterk is, een bal kan veroveren. Maar technisch ook vaardig is en ook aan de bal kalm en rustig is. En maakt hem dat hij op zijn 22e nu al toch wel heel snel aangepast bij Paris Saint-Germain. En dan met Zaire Emery ernaast. En Vitinha, die ook uitstekend speelt. Middenveld van Paris was echt uitstekend. En ik heb eigenlijk voor het eerst echt een Paris gezien onder Luis Enrique. Met goed voetbal. Goede combinaties. En ze hebben Lens eigenlijk, zeker de tweede helft, eigenlijk helemaal weggevaagd. En het heeft even geduurd. Maar nu zie je, je zag natuurlijk al wel de hand terug van driehoekjes, heel veel pasen. Als je kijkt naar de paasmap, ja, richting de 1000 paasjes per wedstrijd. Ja, ik weet natuurlijk, Luis Enrique staat bekend om zijn tiki-taka voetbal en zijn driehoekjes en dat soort dingen. Maar nu zag je ook terug dat inderdaad ook veel sneller ging bij Paris. De bal ging veel sneller rond combinaties en gevaarlijke aanvallen en kansen creëren. En meer dan terecht overwinning tegen Lens. Ik vond ze een hele goede indruk achterlaten, waarin ik vond dat het middenveld echt ook heel erg belangrijk was daarin.
Absoluut, absoluut. Wat ik zeg, voor mij viel het vooral heel erg op. En dat die wil om te winnen en daar echt alles voor doen. Maar goed, hopelijk voor hem kan hij zich goed ontwikkelen in de Franse competitie.
Ja, het is echt een goede speler. Waar ik toch denk voor 50 miljoen zijn er andere clubs misschien wel. Nou wil ik niet zeggen dat Paris natuurlijk een kleine club is, maar Paris is een grote club. Alleen ik denk bij mezelf, ja, als er een club in de Premier League gekomen was voor hem.
Ja, tuurlijk.
Dan denk ik wel dat hij. Is het toch, toch gewoon, hij is natuurlijk een fantastische speler. Alleen ja, als je gaat kijken naar het verschil tussen qua waarde tussen Caicedo en Ugarte. Ja. Is toch wel een flink verschil. Dus Paris heeft met Ugarte. Ja, dat vind ik altijd lastig. Want de ene heeft vorig jaar gespeeld in de competitie, de Portugese competitie. De andere heeft natuurlijk bij Brighton onder de Cerbi fantastisch gedaan. Ja. Dus de vergelijking is lastig. Alleen, het is wel zo dat het is ook wel een prijsverschil. En als je ziet hoe die zich toch moeiteloos aanpast aan Paris. Het is gewoon echt een speler die gewoon een fysieke aanwezigheid is op het veld. En jij met huid en haar kan opvreten. En soms over de scheef kan gaan. En dan pakt hij geel. Tegen Arsenal pakt hij rood.
Ja.
Maar hij is gewoon een heel belangrijke speler. Omdat hij eigenlijk gewoon op hele belangrijke delen van het veld, zowel aanvallend als verdedigend, verovert die ballen. En heeft hij ook in deze, ik heb hem afgelopen weekend de tackle in zien zetten. Rond zijn eigen 16. Om een hele belangrijke aanval eruit te halen. Maar ook de timing van die tackle was perfect. En het kan ook een keer misgaan. En dan pakt hij gele kaart of rood. Maar het is wel een speler die, als hij gaat, echt een bepaalde agressieve manier heeft van verdedigen. En dat gaat dan goed of fout. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat hoort bij die Zuid-Amerikanen en bij het Uruguayaanse. Dat hoort erbij.
Hoort erbij, inderdaad.
Zoals een Darwin Núñez ook van die dingen heeft. Ja. Dat je denkt, ja, vinden wij gek, hè? Weet je, in Nederland als een speler. Maar dat is daar normaal. En dat wordt daar ook gewoon aangeleerd, denk ik.
Absoluut. De wil om te winnen is er. En hij kan alleen maar beter worden. Dus,
ja, hij moet wel in de gaten houden. Want het middenveld ook met Vitinha en Zaire Emery. Hebben echt het getalenteerde middenveld hebben ze daar. Zowel Vitinha als Zaire Emery maakt ook een uitstekende indruk. Maar ik vond het toch leuk om nu even Ugarte te noemen, omdat hij eigenlijk al 3 weken lang goede indruk achterlaat. Toch wel moeite waard was om een keer te benoemen.
Absoluut. Dan gaan we naar de volgende Nederlander in het elftal. En dat is eentje waarvan we eigenlijk niet hoeven te benoemen dat hij goed kan voetballen, want ik denk dat wel bekend is. We gaan naar Barcelona, Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong. Ja, bijzonder eigenlijk. Zijn hele verhaal is bijzonder. Hè? Als je gaat kijken naar dat ze bij Barcelona weg wilden hebben. Mm-hmm. Zo leek het erop. Hè? Hij mocht vertrekken en ze wilden salaris. Ze wilden zijn salaris inkorten. Nou, dat wilde hij niet. En de support van Barcelona die scholde hem uit. Dat soort dingen. Het was een heel erg saga om hem heen, hè, vorig seizoen. Vorige zomer.
Absoluut.
En hij wilde eigenlijk kost van kost blijven. En als je ziet wat voor impact hij heeft gehad vorig seizoen. En ook dit seizoen weer. Het is vrij indrukwekkend. Want hij was, deze week was hij goed. Maar ik had hem eigenlijk vorige week ook in het elftal kunnen kiezen. Maar ik dacht, ja, Frenkie de Jong kan beter dan... Hij was goed, vond ik vorige week tegen Cadiz. Maar hij kan nog beter.
Ja.
Want hij speelde vorige week als centrale verdediger. Maar hij speelde niet echt als centrale verdediger, als je snapt wat ik bedoel. Hij haalde de bal op van achteruit en dribbelde in naar het middenveld. En vanaf daar veel combineren met Pedri en Gundogan. Nou, dat is puur voetbal-IQ, hè? Die drie samen. Als je die drie samen hebt op het middenveld, dan loopt het wel. Aan die drie lag het niet.
Nee.
De rest om me heen in die wedstrijd tegen Cadiz was stukken minder. Lewandowski zat toen had toen niet zijn vorm. Alleen ja, je ziet wel dat Frenkie, hij kwam vorige week nog 110 balcontacten. Ja, als Frenkie aan de bal komt, dan gebeurt er wat. En het is ook wat fijn natuurlijk is aan Frenkie is, hij is een rustpunt in het elftal. Dus je kan altijd de bal kwijt aan Frenkie de Jong. Want ja, Frenkie biedt zich ook altijd aan, wil ook graag de bal altijd hebben. Maar je weet ook als medespeler, oké, willen we even rust hebben, geven we de bal aan Frenkie, want het komt wel goed.
Ja.
En dat zag je ook in deze wedstrijd weer. Als Frenkie onder druk komt te staan, ja, dan heeft hij zo'n fijne lichaamsbeweging. Dat hij daar onderuit speelt. En dat hij dan ook nog de oplossing vooruit heeft. Dat de oplossing voetbal de oplossing ook nog in huis heeft. Dus hij is zo balvast en hij is heel moeilijk onder druk te krijgen, want hij speelt zich er toch onderuit. En dat is zo fijn spelen om rustpunten in het elftal om te hebben. Dat je gewoon weet, oké, we geven de bal nu aan Frenkie. En het enige wat we moeten doen is ervoor zorgen dat we straks voor Frenkie afspeelmogelijkheden heden zijn, want daar ligt het niet aan. Want Frenkie raakt de bal niet zo snel kwijt.
Nee.
En dat zag je in deze wedstrijd ook, hoe die als middenvelder ook zich terug kan laten zakken, de bal kan vragen en dan ook het middenveld kan indribbelen en ook het vermogen heeft om als hij een tackle te ontwijken. Ja, hij kreeg heel vaak ook de bal als hij in de dekking stond, hoe hij zich onder de dekking uitspeelt en dan ook nog inzicht heeft om dan nog een medespeler te bereiken. Nou, hij creëerde 5 kansen in deze wedstrijd. Scoorde een doelpunt.
Ja.
Ja, Frenkie is eigenlijk behoort tot een van de beste middenvelders ter wereld. En het feit dat mensen verwachten dat hij in Nederlands elftal ook zo is. Ja, het is natuurlijk anders in Nederlands elftal als je ziet wie er om hem heen staat in Nederlands elftal. Frenkie de Jong kan natuurlijk niet alleen.
Nee.
Het voetbal is een teamsport. En als je ziet hoe je natuurlijk bij Barcelona. Als je ziet, je kan de bal geven aan Lamine Jamal, wat die uitstekende indruk maakte. Ja. Je kan een bal geven aan Pedri als je speelt, of aan Gundogan, of Romeo. Of in meeste gevallen ook Lewandowski, die dan nu scoort. De afgelopen weken ervoor was hij minder. Ja, het elftal omheen is natuurlijk veel beter dan het elftal omheen bij Nederlands elftal.
Absoluut.
En je ziet hoe hij bij Barcelona zijn wedstrijden speelt op dat middenveld. Als speler die kan indribbelen. Die ervoor zorgt dat je als elftal onder druk uitkomt. Als je onder druk wordt gezet. Maar ook gewoon een rustpunt is in het elftal. Waar je de bal aan kwijt kan. En weet dat er iets goeds gebeurt. Weet dat hij altijd de oplossing in huis heeft. Altijd de voetballende oplossing ook weet en kan vinden. En de bal eigenlijk niet zo snel verliest. Ja, is Frenkie de Jong gewoon een van de beste middenvelders ter wereld. En laat hij dat, ook dit seizoen, laat hij dat weer zien. En ja, Xavi die heeft ook al aangegeven dat hij vindt hem... Hij vindt hem ook een van de beste middenvelders ter wereld. En vindt hem zo cruciaal geworden. En is gewoon een onmisbare speler. En als je ziet dat hij ook nog Romeo naast hem heeft. Ja, dat is perfect.
Absoluut.
Romeo is ook zo'n speler die zal nooit de hoofdrol pakken bij Barcelona. Romeo zou je nooit verhalen over hem zien. Of van wat en wat. Maar het is wel een speler die ervoor zorgt dat de rest om hem heen beter wordt.
Hele nuttige speler.
Ja, gewoon een hele nuttige speler. Een goede speler. En je ziet dat hij ook voor Frenkie de Jong belangrijk is. En Frenkie de Jong kan doen wat hij kan doen. En dat is dribbelen.
Altijd rugdekking. Ja.
Ja, en dat hij ervoor zorgt dat als je onder druk komt te staan als elftal, dat je er onderuit komt. En dat je als elftal aan het voetballen komt. En daarin is hij heel goed. En daarin is hij en blijft hij goed. En zag je ook in de wedstrijd tegen Cadiz dat hij 110 passes gaf in die wedstrijd. Ja, dat zijn krankzinnige cijfers natuurlijk. En dat zegt natuurlijk ook in hoeverre dat ze hem natuurlijk de bal toevertrouwen. Want geef die man maar aan Frenkie, want het komt wel goed. Ja, en dat is toch wel bijzonder.
Ja, absoluut. En We weten natuurlijk allemaal wat hij kan, maar het is toch wel bijzonder hoe het allemaal omgedraaid is een beetje in Barcelona. Ja. Na vorig jaar dat hij na de training nog net in zijn auto bekogeld werd, als ze wilden dat hij wegging. En nu is hij ineens weer de held. Ja, zo snel kan het allemaal gaan. Ja,
gaat het eigenlijk om zijn prestaties op het veld. En
daarom.
Hij gelooft ook altijd in zichzelf. En hij is ook kritisch als het moet. Mm-hmm. Hele intelligente jongen. Hele intelligente. En zie je toch ook terug op het veld hoe intelligent hij is. En een speler die eigenlijk gewoon altijd de bal geeft. En je weet eigenlijk als die bal naar Frenkie gaat, dan gaat er wat gebeuren. En dan kan je rustig achterover zitten, want het komt wel goed. Mm. En dat behoort natuurlijk bij de kwaliteit van... bij een van de beste middenvelders ter wereld. Waarvan je weet, je kan hem de bal geven en er gebeurt iets. Absoluut. En het komt wel goed. En dat gebeurt bij Frenkie de Jong. En dat is een van de dingen dat hem maakt tot een van de beste middenvelders ter wereld.
Absoluut. En mag zich ook weer binnenkort bij het Nederlands elftal gaan melden. Maar dat is al lang het geval dat hij daarbij zit.
Het zou raar zijn als hij niet bij zo zit.
Nee, iemand die wat minder lang nog bij het Nederlands elftal zit. Sorry.
Ik kom misschien straks terug over Frimpong, maar daar moeten we het nog wel over hebben.
Ja, daar moeten we het wel
over hebben. Wij als Frimpong fanclub, er is geen grotere Frimpong fanclub dan dat wij dat zijn.
Nee, dat is...
Dus daar gaan we zo nog terug
op. Daar komen we op terug, maar we komen zo meteen sowieso nog even op Leverkusen. Dus dan komt hij vanzelf voorbij.
Leverkusen, dat gaat een verhaal worden. Want daar heb ik echt zin in om over Leverkusen te praten.
Nou, voordat we naar Leverkusen gaan, komen we eerst bij nog iemand anders uit die iets minder lang nog bij het Nederlands elftal zich mag melden. Had het ook wat moeilijk in zijn eerste wedstrijden in de Bundesliga, maar was ineens los, was die. En dat is Xavi Simons bij Leipzig.
Xavi Simons die maakt al indruk in de Supercup tegen Bayern München.
Ja.
Natuurlijk van Xavi Simons, hij is technisch heel vaardig. Weet je wel, dat weet natuurlijk allemaal, natuurlijk bij het Nederlands elftal ook gezien. Maar ook een fysiek gedeelte stappen gemaakt. Mm-hmm. Begin dat hij binnenkwam, maar ook ziet hoe hij in die Europa League wedstrijd tegen Arsenal zichzelf staande hield.
Ja.
Maar ook, ik vind het ook heel indrukwekkend zijn werk zonder bal. De meeste die ook zonder bal aflegt. Nou ja, dat is vandaag de dag vrij belangrijk en vrij essentieel voor een topspeler om dat te moeten doen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om je kwaliteit aan de bal. Want als dat het geval was, dan was Iataren uitgegroeid tot de grootste wereldspeler als hij niet... hoeft het te verdedigen. Alleen ja, verdedigende werk is vrij cruciaal. Vandaag de dag, de nummer 10's die met sok omlaag, die alleen maar aan de bal willen komen en iets willen doen aan de bal. Ja, die tijd is natuurlijk wel vrijwel uitgestorven. Dan moet je echt kijken naar wat lagere clubs. Ja. Maar als je echt tot topspeler wil worden, tot top, ja, moet je ook het verdedigende werk heel goed doen. En dat doet hij, vind ik, ook heel erg. Maar ja, je ziet ook dat hij aan de bal creativiteit brengt. Assist, nu ook een doelpunt. En hij maakt gewoon een hele goede indruk bij Leipzig. En is wel een speler die... Ik ben heel benieuwd, want hij is vertrokken bij PSV, is naar Parijs gegaan. Nou, hij is nu vertrokken bij Leipzig. Toch een heel andere manier van spelen ook weer bij Leipzig. En ik vind dat hij zich goed aanpast nu en... dat hij natuurlijk samen met de Omo na zich... Ja, dat zijn wel spelers die zorgen voor creativiteit. Met de twee dubbele teams, met Omo. En het is wel een elftal als je dan ook nog Openda voor je hebt... die je kan bedienen. Ja, het is wel een speler die... waar ik heel benieuwd ben hoe het dit seizoen kan eindigen. En dat we misschien het einde van het seizoen weer hebben... over Xavi Simons als beste jong talent van de Bundesliga.
Bijvoorbeeld. Wie weet.
En hij heeft wel kwaliteiten waar je kan zien hoe hij technisch heel vaardig is. En... ook inzicht heeft en creativiteit heeft.
Absoluut.
En het zelf ook een doelpunt kan maken, wat we natuurlijk ook hebben gezien bij PSV. Maakt hem natuurlijk wel tot een hele goede speler. En ik ben heel benieuwd hoe dat komend seizoen vaker zal laten zien bij Leverkusen komend seizoen. Of bij Leipzig komend seizoen.
Absoluut. Het is natuurlijk een vraag hoe hij zich gaat ontwikkelen. Want het was natuurlijk wel een risico voor hem om weg te gaan bij PSV. Want ja, wist natuurlijk wel wat hij had bij PSV. En om dan in de Bundesliga jezelf ineens tegen dat soort toch een ander kaliber speler te moeten gaan meten. Is een gok. Maar ja, tot nu toe past hij zich goed aan.
Hij doet erg goed. En wat ik al zei. Kijk, weet ook allemaal zijn kwaliteiten aan de bal. Maar ook zijn werk zonder bal vond ik heel indrukwekkend om te zien in die Supercup wedstrijd tegen Bayern München. Die zonder bal ook zijn werk deed. Dat onderscheidt goede spelers. Als je echt tot de top wil behoren, dan heb je dit soort dingen nodig. Mm-hmm. Om ook zonder bal goed te zijn. Waarom denk je dat Bernardo Silva zo goed is?
Ja.
Omdat Bernardo Silva ook zonder bal vrij cruciaal is voor Manchester City. En de reden dat Pep Guardiola zo gecharmeerd is van hem, omdat hij echt in teambelang denkt. Echt een teamspeler is. En Xabi Simons vind ik dat hij dat ook heel goed doet. Dat hij inderdaad ook in een verdedigend opzicht zonder bal veel werk verricht. Dus ja, dat is wel goed om te zien dat hij dat inderdaad ook aan zijn spel toevoegt. Buiten dat hij alleen maar aan de bal dingen wil laten gebeuren, doet hij het zonder bal ook heel erg goed.
Absoluut, absoluut. En het is voor hem te hopen dat hij dat lekker vol blijft houden. En dat hij nog weer verder groeit. En dat hij dan vorig seizoen heel erg ontwikkeld. En dat hij dat nu op een misschien iets hoger niveau door kan zetten. Zeg maar, die stijgende lijn. En dan komen we op de club waar het in het begin natuurlijk over ging. Het moment van het weekend was voor jou, had te maken met Leverkusen.
Ja.
De speler in het elftal van Leverkusen is Florian Wirtz. Maar ik zou zeggen, brand los.
Ja, als je gaat kijken natuurlijk nu. Ze hebben natuurlijk een trainer, Xabi Alonso.
Ja.
Wat ademt voetbal. En als je ziet hoe hij dit Leverkusen team laat voetballen. Dat Gladbach werd letterlijk van het veld geblazen. Zo dominant en zo snel voetbal met zoveel beweging, zoveel combinaties. Snelle combinaties, beweging op het veld, doorlopen. Gladbach werd gewoon echt weggespeeld. En
absoluut.
Als je ziet dat ze natuurlijk nu Xhaka hebben gehaald. Natuurlijk Florian Wirtz, Frimpong, Grimaldo. Ja, er kon wel wat op je aflopen natuurlijk. Als je ziet dat je backs met Frimpong en Grimaldo, die zich eigenlijk met de aanval bemoeien. Als soort extra aanvaller. Dan heb je nog Boniface. Dan heb je Wirtz aan die linkerkant. En dan heb je Hofman. Ja, ze vallen eigenlijk gewoon aan met 5. Ja, dan kom je eigenlijk altijd een man tekort.
Absoluut, ja.
En het zorgt er natuurlijk ook voor dat je ook heel veel combinaties kan aangaan. En nou ja, het veldbezetting wat ik zei bij Tottenham, ja, dat klopt bij Leverkusen ook heel erg goed. En waardoor ze ook dominant kunnen spelen. En ik heb ze eigenlijk bij tijden gewoon op de helft van de tegenstander, met verdedigers gewoon op de helft van de tegenstander zien combineren met elkaar. En proberen heel veel pasen links, rechts, pasen aan de rechterkant, terugpasen. Gewoon proberen om ruimtes te openen en dan gaat die bal naar rechts en dan zie je iedereen bij Gladbach naar die kant opschuiven. En dan heel snel de bal naar de spelen naar de linkerkant. En zo zag je dat Xhaka de bal kreeg. Bal naar de linkerkant. Grimaldo die kopte voor. En Boniface kopte hem erin. Probeer eigenlijk de tegenstander uit positie te spelen. Door inderdaad van links naar rechts te spelen. En dan uiteindelijk de vrije ruimtes op de juiste manier te benutten. En dat deed Leverkusen bijvoorbeeld bij de 1-0 heel erg goed. En ja, je ziet dat hij met dit elftal, je ziet gewoon duidelijk zijn manier van spelen. En ook de spelers die hij heeft past uitstekend in dat spel. Wat hij wil spelen met Granit Xhaka. Met Palacios. Met Wirtz. Met Hofman. En dan ook nog de backs. Die eigenlijk als extra aanvaller spelen. Ja, zie je wel dat zijn hand. En ook met de spelers die hij heeft past perfect. En Leverkusen eigenlijk gewoon een geweldig voetballend elftal. Die gewoon achterin, ik heb een moment gezien in de eerste helft dat ze achterin stonden. En de verdediger van Gladbach stond bij de achterlijn.
Mm-hmm.
En dan zou je zeggen, ook nog onder druk. Dan zou je zeggen, ja, dan pas je de bal over de zijlijn of ruim je hem naar voren toe. Nee, heel rustig. Alsnog die paas geven op een speler. Risicovolle paas, maar komt aan. Combineren en dan zo kom je via 3-4 paasjes. Kom je zo het middenveld over, speel onder druk uit. En dan is er binnen 5 seconden. Kom je in je eigen zijlijn. Waar je onder druk komt staan. Kom je binnen een paar seconden. Kom je bij een 5-3 situatie op de helft van de tegenstander. Ja, dat zijn dat soort dingen. Daar kan ik van genieten. Als je ziet hoe Leverkusen voetbalt. En hoe rustig en kalm ze van achteruit met elkaar combineren. En de voetballer de oplossing zoeken, vinden. Is heel indrukwekkend om te zien. En Leverkusen is echt een team. Ik zou iedereen aanraden om iedere week Leverkusen in je agenda te schrijven. Want daar gaat er wat gebeuren met Leverkusen. En ja, ik heb het eigenlijk nog niet eens over Florian Wirtz gehad.
Nee.
Dat is de creatieve man.
Absoluut.
Dat is de man die voetbalintelligentie heeft. Weet waar de ruimtes liggen. En ook dat buiten dat hij heel goed is aan de bal. En creativiteit toevoegt. En waanzinnige paasjes heeft in huis. Heeft echt, hij geeft paasjes waarvan je echt van je stoel valt. Echt heel indrukwekkend. Maar ook de timing ervan van zijn paasjes. Hoe hij een paas kan uitstellen. Tot het juiste moment dat hij die paas kan geven. Dat was bij zijn assist zo. Zag je dat hij inderdaad heel even de bal heeft. Maar toch even vertraagd. Om het juiste moment die paas te geven. En werd het doelpunt door Boniface. En Florian Wirtz is... Eigenlijk hoop ik maar één ding van Florian Wirtz. Dat hij gewoon heel zoveel fit blijft.
Ja.
Dat is het enige wat ik bij hem hoop. Want zo'n intelligente voetballer met zo'n voetbal-IQ. En zo'n intelligentie en zoveel creativiteit in zijn spel. Dan hoop je eigenlijk dat hij het heel jaar fit blijft. Want als hij een heel jaar fit blijft. Dan gaan we nog krankzinnigere dingen van hem zien. Want hij is ook de speler die sinds David Silva volgens mij. Is hij de speler die sinds David Silva 10 kansen heeft gecreëerd uit het open spel. 10 kansen. Dat zijn krankzinnige cijfers.
Ja.
Maar dat komt omdat hij intelligentie heeft. Hij heeft het gevoel voor ruimtes. Hij weet waar de bal moet komen. En ook op de juiste snelheid. En ook op het juiste moment van die paas geven. Dus daarom creëert hij ook zoveel. En is hij ook zo belangrijk. Voor dit Leverkusen team. En ik ken hem al een paar jaar. En ik vind hem al een paar jaar fantastisch. Alleen ja, als hij dan geblesseerd raakt. Maar ik vind het ook knap hoe hij van een blessure teruggekomen is. Dat hij eigenlijk nog sterker lijkt terug te komen van een blessure. Dan dat hij ervoor was. En dat vind ik heel knap. En deze speler, deze Florian Wirtz is eigenlijk het uithangbord van dit Leverkusen. En als hij een heel seizoen fit blijft, dan ben ik heel benieuwd naar de titelrace. Want Leverkusen heeft wel een elftal dat Bayern München kan uitdagen.
Absoluut. Ja, dat is natuurlijk altijd afwachten in Duitsland. Want er zit altijd wel een elftal in waarvan je denkt van tevoren van misschien kunnen die Bayern gaan uitdagen. En ja, vaak valt dat dan toch tegen. Ja, vorig jaar was het Dortmund, maar die liet het ook
leren. Het had gemoeten, hè? Het had vorig jaar gemoeten, want Dortmund gaat het dit jaar niet doen.
Absoluut niet. Nee.
Want ik denk, als ik moet voorspellen, dat Dortmund vierde of vijfde gaat worden dit seizoen. Want ik schat de Leverkusen en Leipzig hoger in.
Ja, nou, maar het is natuurlijk de vraag of ze Bayern echt lastig kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig, maar... Ja, ze hebben een goed elftal en het zit heel goed in elkaar. En,
ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd tegen Bayern München straks. Dat is het kraken van je welste. Ja. En Xabi Alonso, kan ik alvast zeggen, die gaat volgend jaar Carlo Ancelotti opvolgen bij Real. Dan hoor je dat hier eerst.
Ja, schrijf hem op.
Ik ben waarschijnlijk sowieso niet de eerste die dat gezegd heeft trouwens. Maar nee, als je dit hoort, noteer het gewoon, want het gaat gebeuren. Hij wordt volgend jaar de opvolger van Carlo Ancelotti.
Ga even naar Unibet of Toto mensen, en zet er even geld op in. En dan...
dan gaan mensen echt denken van, wow. Maar wow, als je bij Real Madrid speelt, dan gaan mensen pas echt denken van, wow. Terwijl, ja, dit heeft dit er bij Leverkusen ook al gedaan. Alleen bij een club als Real Madrid kijken natuurlijk
veel mensen naar.
Het valt meer op, maar als je ziet wat hij al in een jaar heeft gedaan bij Leverkusen. En hoe hij ook het elftal naar zijn hand heeft kunnen zetten. Hè? Ja, hij is nu voor het eerst... Deze zomer was hij, hij is natuurlijk in de vorig jaar gehaald in toen het seizoen liep. En nu is het natuurlijk zijn eerste transferperiode geweest. En heeft hij het elftal echt naar zijn hand kunnen zetten met Granit Xhaka, wat gewoon echt de hart is van dat elftal van Leverkusen, waar veel begint natuurlijk bij Granit Xhaka.
Mm-hmm.
En daar hebben we echt een hele sterke aankoop gedaan met Granit Xhaka, die perfect past ook in dit spel van Leverkusen.
Ja, dus hebben we Jonas Hofman gehaald, bij de grootste concurrent weggehaald.
Ik vind Jonas Hofman echt een geweldige voetballer, omdat het is zoveel intelligentie in manier van lopen, positioneren, bewegen. Zo'n goed gevoel van ruimtes en timing en positioneren, dat hij gewoon heel belangrijk ook is in dat spel van Leverkusen, omdat hij ook inderdaad heel goed is in ruimtes bespelen. En,
absoluut.
Ik vond hem bij Gladbach heel erg goed en hele goede aankoop ook, als je kijkt met ook nog Florian Wirtz ernaast. En dan ook nog met die Jonas Hofman, die dan ruimtes kan trekken, dan weer ruimtes kan induiken, ruimtes kan maken. Past het allemaal heel goed, denk ik, allemaal bij elkaar. En ze leven koers wel een elftal om in de gaten te houden komend jaar.
Absoluut. Ze hebben natuurlijk een van de beste restbacks van Nederland, hè? Want daar moesten we ook nog op komen.
Ja, het blijft natuurlijk wel een bijzonder geval wat Koeman heeft tegen Frimpong. Alleen, je bent echt bezopen als je Frimpong niet kiest. Want we hebben natuurlijk Dumfries gezien op tijdens de vorige Interlands. Op die rechtsbackpositie. Ja, dat was ook niet goed. En dat was verdedigend ook heel matig. En Frimpong is ook een speler die als rechtsbuiten kan spelen. Omdat hij ook in stilstaand heeft hij de snelheid. En ook stilstaand is hij heel erg goed. Dus ja, ik begrijp het niet. En waarschijnlijk wordt daar in de komende... Na deze, de laatste speelronde voor de interlandbreak. En dan zal Koeman maandag waarschijnlijk daar vragen over krijgen. Dus
tuurlijk.
Ik ben heel benieuwd of wat Koeman daarover te zeggen heeft.
Ja, nee, maar mijn enige gedachte die ik, de enige logische gedachte die ik erover kan hebben, is dat hij dit, dat Koeman dit ziet als een gepaste straf, omdat hij natuurlijk afgezegd heeft voor jonge Oranje toen dat EK. Maar ja, dat zou ik wel heel kinderachtig vinden.
Dan heb je een trader die zichzelf, die is echt te veel in zichzelf gaan geloven.
Dan, ja, dan dat is het, wat ik zei.
Dan ben je echt te veel in jezelf gaan geloven als je op die manier. Want Frimpong is gewoon absoluut de top.
Ja.
Want je moet niet gek op kijken als Xabi Alonso volgend jaar naar Real Madrid gaat.
Dat hij gewoon meeneemt. Met zich
meeneemt. Nee.
Absoluut.
Dus ja, het blijft heel vreemd. Dus ik ben heel benieuwd naar maandagse reactie van Xabi Alonso.
Ja, absoluut. En wij van de fanclub.
Ja, nee, wij zijn niet blij.
Wij zijn niet blij.
We gaan maandag wel kijken naar de persconferentie.
Absoluut. Maar
we zetten hem ook weer gelijk uit.
Ik ben niet tevreden over het nu al niet tevreden over het antwoord.
Nee, we zijn niet tevreden. Hier, kunnen wij, hier zijn we heel boos om.
Absoluut. gaan we gewoon door.
De attack.
Om het even positief te houden. Dan komen we inderdaad bij de aanval uit. En daar beginnen we in Engeland. Met Marcus Rashford.
Ja, en Marcus Rashford speelt op links. En Marcus Rashford presteert. Dat is eigenlijk datgene wat je moet zeggen. Als hij vanaf de linkerkant speelt, dan is hij veel beter dan vanuit de spits. En dat heeft hij ook nu weer laten zien betrokken bij alle drie de goals. Assist absoluut. Op Eriksen. Hij was degene die, volgens mij, die voorzet gaf op Bruno Fernandes. En die uiteindelijk was de assist van Bruno Fernandes, doelpunt van Casemiro.
Mm-hmm.
En hij is ook degene die de penalty op de juiste manier veroorzaakte door hij werd in de strafschopgebied neergehaald. En je ziet eigenlijk wel gewoon het verschil als hij vanaf de linkerkant komt. Dan is hij zoveel beter en is hij zoveel dynamischer vanaf de linkerkant dan vanuit de spitspositie. Hè. Dus daarom is het natuurlijk ook Højlund gehaald. Hè, want Rashford is gewoon geen spits en die ga je niet een heel seizoen in de spits zetten. Want dan gebruik je hem ook niet op de juiste manier en dan haal je hem ook wel uit zijn kracht weg. Want er is gewoon zo'n verschil als Rashford vanaf de linkerkant komt of vanaf de spits. En dat is maar weer gebleken deze week. En hij was eigenlijk een vrij belangrijke factor bij die een knappe comeback van Manchester United tegen Nottingham Forest.
Absoluut, absoluut. En wat je zegt, het is vanaf links. Het lijkt alsof het een hele andere speler wordt ineens als die aan de zijkant gaat staan.
Zijn kracht is gewoon vanaf links komen. En dat is gewoon zijn grote kracht. En vanaf de as is hij gewoon minder goed in. En het is eigenlijk gewoon gebleken dat hij ook voor een seizoen vanaf de linkerkant speelde. Die zijn beste wedstrijd. Hij heeft zijn beste wedstrijden vanaf de linkerkant gespeeld. Dus ja, dan lijkt me duidelijk dat inderdaad logisch is dat ze natuurlijk Højlund hebben gehaald. Nou ja, pech met blessure leed gehaald. Waardoor ik ook wel snel dat Ten Hag wat moet schuiven.
Ja.
Alleen nu inderdaad gekozen om toch om hem nu aan de linkerkant te zetten. En dan zie je ook gelijk dat het goed uitpakt. Want ja, aan de linkerkant is het gewoon een hele goede speler. En van de spits is het toch wat beperkter. En als hij van de linkerkant komt, dan komt zijn kwaliteit er toch echt tot uiting. En dus daarom, zijn ze ook deze week begonnen met Martial in de spits. En aan de linkerkant met Rashford. En dat heeft goed uitgepakt. Dus ik kan me niet meer voorstellen dat Rashford nu weer van die linkerkant wordt weggehaald. Want vanaf de linkerkant is het zo'n wapen voor dit Manchester United.
Absoluut. Absoluut. En hij had vorig jaar, heeft hij natuurlijk het merendeel van het seizoen, heeft hij vanaf die linkerkant gespeeld.
En heeft hij daar uitstekend gedaan.
En dat was
zijn beste kant. En dat was vanuit daar was hij het gevaarlijkste en dreigendst. En vanuit daar heeft hij het beste uit zichzelf gehaald. Dus hij zal
absoluut.
Ik denk niet meer vanaf die linkerkant worden weggehaald. Want Ten Hag die weet natuurlijk ook wel dat zijn beste positie is.
Absoluut. Het was vorig jaar, wat ik zeg, vorig jaar vanaf de linkerkant was een evenaring van zijn beste seizoen.
Ja, en
ooit,
als je gaat kijken naar dat de laatste week speelden Anthony en Garnacho aan de buitenkant.
Mm-hmm.
Ja, daar kwam heel weinig dreiging van uit. Garnacho had ook in de eerste wedstrijd heel veel moeite met zijn aannames, met zijn acties. En hebben ze toch wel fijn dat je zo'n speler als Rashford hebt aan de linkerkant die wel zorgt voor gevaar, acties, doelpunten,
mm-hmm.
assists. Dus vandaar dat Rashford aan de linkerkant een hele belangrijke speler is natuurlijk die vanaf de zijkant wel iets toevoegt. En dat met Antin en Garnacho kwam heel weinig vanaf de zijkant en nu heb je met Rashford wel iemand die wel voor dreiging zorgt vanaf de zijkant. Dus dat is wel fijn.
Absoluut. En het is voor United te hopen dat dat die Højlund ook echt
snel weer fit is en snel zijn minuten kan maken. Het wordt wel lastiger als je natuurlijk wat later erin stroomt. Dan wordt het
natuurlijk
wel lastiger om
iedereen is op elkaar ingespeeld en jij moet daar inkomen ineens. Ja.
En dat is natuurlijk wel wat lastiger. Dus het is heel zonde dat hij geblesseerd is geraakt. Want ik was wel heel benieuwd om hem in de Premier League te zien. Want Hoyland heeft ook wel een bepaalde kwaliteit als zijn snelheid, wat natuurlijk bij hem heel erg opvalt. Mm-hmm. Was heel benieuwd om dat te zien, hoe dat zou zijn. En ook met zijn elite loopacties, want zijn loopacties zijn echt fantastisch van Hoylund. In combinatie met zijn snelheid was ik heel benieuwd om dat in de Premier League te zien. En helaas is hij geblesseerd. Nog niet. We zullen zien hoe dat gaat lopen. Want ja, als je als Hoylund speelt, die kan ook vanaf de zijkant komen. Als hij een spits, dan kan hij naar de zijkant uitwijken. Nou, dan heb je ook met iemand met Rashford die van de zijkant dan naar binnen kan komen. En zo veel van posities kunnen wisselen en dat soort dingen. Dus ik was heel benieuwd hoe dat zou zijn. Alleen ja, daar moeten we nog even op wachten.
Absoluut. En ja, wat zeg ik. Het is voor Rashford te hopen dat hij snel fit wordt. Want dan kan hij lekker aan die linkerkant blijven staan.
Trouwens, hè, misschien een mooi brugje over Deense spitsen gesproken.
Ja. Dat is de volgende.
Ja, goed bruggetje dit, hè? Ja,
geweldig.
Heel goed bruggetje. Eigenlijk kan ik jouw rol ook overnemen.
Ja, nee, joh, je kan het er gewoon in je eentje doen. Dit.
Nee, jouw rol ga ik niet overnemen.
Inderdaad, Deense spitsen. Jonas ja. Wiend van Wolfsburg wonnen met 2-1 uit bij Köln.
Ja, jouw club, hè?
Ja.
Wist je het gezien?
Ik heb de eerste helft gezien, dus ik heb eigenlijk alle doelpunten die gescoord zijn, heb ik gemist.
Oh, ja, dat is dus... Dat is zonde. Ja, goed, maar Jonas Wint, 2 wedstrijden gespeeld, 4 goals.
Ja.
Ja, dat is opvallend.
Dat is, ja zeker.
Want ja, je zou niet, als je topscorer zou invullen voor het seizoen, dan zou je niet heel snel bij Jonas Wint uitkomen. Maar hij heeft er toch 4 gemaakt. En Jonas Wint heeft een aantal kwaliteiten. En de kwaliteiten wat hij heeft is bijvoorbeeld, hij is kopsterk. Hij is fysiek sterk. Ook iemand met goede loopacties voor de goal. Hij kan goed voor de goal komen, maar daardoor kan hij ook ruimtes creëren voor medespelers. Mm-hmm. Dus loopacties. Maar als je zag in deze wedstrijd, zijn eerste doelpunt, kreeg hij de bal voor zijn voeten. En er stond nog een man voor. Mm-hmm. En hij schoot niet blind of zo van, ik schiet nu op goal. Nee, wat ik doe is even de bal een tikje meegeven naar rechts. Gewoon even uitstellen, schot uitstellen en dan op het juiste moment de bal achter de keeper spelen.
Ja.
Dat vond ik wel indrukwekkend om te zien. Dat ik denk, oké, hij heeft ook de rust en kalmte om inderdaad even het schot uit te stellen door ja, een fake shot te doen.
Mm-hmm.
En dan juist het moment de bal af te maken. Want ja, ik zie wel eens spelers die dan gewoon blind op goal schieten. Dat ik denk, ja, dat is wel wild. Dus dan heb je niet de rust. En hij heeft die rust wel op dat moment om inderdaad eventjes te wachten met zijn schot. En even het schot uit te stellen en op het juiste moment de bal achter het doelman te schieten. En ja, even later ja, had hij ook een loopactie aan de rechterkant. En vroeg hem de bal, kreeg hij de bal. En in tweede instantie ging hij erin. Maar het is wel een interessante spits. Hè, want die, ook bij het nationale elftal maakt hij ook minuten.
Ja.
En het is wel een speler die bepaalde kwaliteit heeft. Wat ik al zei, als je ziet, hij is fysiek sterk. Hij is kopsterk. Goede loopacties voor de goal. En ik heb ook momenten gezien dat hij ook in het spel van dat hij Wolfsburg, dat hij meedoet in het spel van Wolfsburg als aanspoelpunt.
Mm-hmm.
Dat je er ook mee kan combineren. Hij maakt een goede indruk. En Wolfsburg, ja, want we hebben nu Vaslav Czerny gehad, hè, die het ook uitstekend doet aan die rechterkant. Het is mooi om te zien, hè, dat zo'n Vaslav Czerny dan ook van de Eredivisie een transfer maakt naar Wolfsburg en het daar ook goede indruk achterlaat. Nou, ze hebben Matthias Svanberg, die uitstekend doet daar op dit moment. Nou, ze hebben Lovro Majer gehaald, wat een fantastische middenvelder is. Dus ik vind wel dat ze goed hebben ingekocht, Wolfsburg. En ja, toch knap dat ze zo'n wedstrijd uit bij Köln toch zo omdraaien. En dat Jonas Wint zijn 4e maakt dit seizoen. Het laat toch wel zien dat hij toch wel vertrouwen heeft dit seizoen. En wie weet ja, houdt hij dit vol en eindigt hij straks op 20, 25 doelpunten. En dan maakt hij volgend jaar voor 80 miljoen een transfer naar weet ik het wie. Want zo snel kan het ook weer gaan.
Ja. Nee, inderdaad. En ze zijn goed begonnen. 2 gespeeld, 2 gewonnen. Dus tot nu toe alleen maar positief, denk ik, bij Wolfsburg. En ik vond het ook wel leuk dat bijvoorbeeld die Czerny natuurlijk uit de Eredivisie heel veel blessures gehad. Dat hij ook gewoon daar basisspeler is nu.
Ja, ja het goed dus, doet. Het goed doet. Dat is ook heel leuk om te zien. Dat ze het goed doen. En in de eerste half had Wint trouwens ook nog een kans. Ook weer een goede loopactie. En toen met het hoofd. Maar een van zijn kwaliteiten. En die bal werd gepakt door de keeper. Dus hij had een hat-trick kunnen maken deze wedstrijd. Maar ook in de eerste wedstrijd zag je dat zijn loopacties heel goed waren. En dat hij daardoor ook doelpunten kon maken. Dus ja, het is gewoon een spits die in de 16 doelpunten kan maken. Maar ook buiten de 16 vond ik. En in de momenten die ik zag, dat hij ook in spel van Werder Bremen, of van Wolfsburg, dat hij zich ook kan aanbieden en mee kan voetballen. Absoluut. Dus dat maakt hem tot een hele interessante speler om te volgen de komende maanden. En ik ben heel benieuwd, want als ik als Azië straks 20-25 inschiet, dan komt er straks een Premier League club, want dat, zo gaat het met spitsen. Spitsen
absoluut.
Die presteren, dan zullen komende zomer wel... Dan zal komende zomer, weet ik veel, een Tottenham misschien wel aankomen. Die, als ze nu geen spits halen, volgende zomer voor 80, 90 miljoen Jonas Wind willen ophalen. Want zo snel kan het gaan. Hè? Nou ja, ze zijn al bekend met spelers van Wolfsburg. Hè? Ze hebben natuurlijk Mickey van der Ven gehaald. Nou ja, volgende zomer, als Wind blijft presteren, dan kan hij er zo 80 miljoen voor worden betalen. Ja, zo snel gaat het, hè.
Ja, inderdaad. Dus het is voor
hij
hem...
Hij is pas 24, dus ja.
Ja, dus het is voor hem te hopen dat hij het vol kan houden hoe die begonnen is en dat hij dat kan doorzetten. Van een 24-jarige gaan we naar iemand die iets langer meegaat al in het voetbal. En elke keer weer denk je van, nou, er zal toch wel iemand zijn die hem voorbij gaat streven, een jongere speler. Maar het gebeurt maar niet, want hij blijft de doelpunten maken en dat heeft hij nu weer gedaan. Dat is Olivier Giroud bij Milan. Twee goals, wel twee penalties, maar toch weer twee goals.
Ik heb hem niet voor de penalties gekozen, eigenlijk. Nee, nee. Ik heb hem eigenlijk gekozen juist niet om die penalties. Maar Giroud is wel een interessante speler, hè? Want hij is vrij ondergewaardeerd. Want als je hem ziet, dan zou je denken, ja, Giroud, ja, wat kan hij eigenlijk, weet je wel. Maar hij is technisch eigenlijk vaardig. Zou je niet denken, maar hij is technisch heel vaardig. Nou ja, we hebben natuurlijk die goals van hem gezien, hè. Maar het is ook een spits, echt een target spits, waar je... Wat gewoon heel lastig is om tegen te spelen. Want hij is fysiek natuurlijk ijzersterk. Hij kan natuurlijk in de bal komen. Waardoor hij een verdediger kan meetrekken. Waardoor er achter ruimtes liggen. Die kunnen worden benut. Nou, dat gebeurde deze wedstrijd een aantal keren. Ook bijvoorbeeld met onze Pulisic. Die ook goede indruk achterlaat. Sinds hij bij Milan is gekomen. Nou, die twee kennen elkaar van Chelsea. Dus die hebben een goede klik. Nou, dan zie je dat de bal wordt gespeeld. En dat Giroud ook het vermogen heeft om in de bal te komen. Een bal aan te nemen. En zelf ook die paasjes in die ruimtes kan geven. Waar dan die zelf trekt. En dan de speler in zit. Dus hij is en een targetman. En je kan er mee doorvoetballen. Een spits die. Ik heb ook een moment gezien in de tweede helft. Dat die een bal werd aangespeeld in de lucht. Dat hij met een hakje. Direct met gewoon een hakje in de lucht. Dat hij weer iemand de diepte in stak. Een medespeler die weer die ruimtes inliep. Dus buiten dat hij in deze wedstrijd twee keer scoort. Is het ook gewoon qua aanspeelpunt een hele belangrijke speler. Omdat hij inderdaad ook gewoon echt technisch vaardig is. Wat je niet zou denken voor zo'n speler. Ja, hij is niet meer de snelste. Nee. Maar hij is nog steeds heel intelligent. In de positie kiezen voor de goal. Hij is kopsterk. Hij is fysiek sterk. En ik vind hem aan de bal. In dat spel van Milan. Je hebt wel een speler die de bal kwijt kan. In Giroud, in de spits. En omdat het speler is die ook fysiek sterk is. En andere spelers bindt. Zullen er ook ruimtes ontstaan. Voor andere medespelers om erin te duiken. En heeft Giroud ook nog het vermogen om zelf die spelers te bedienen. Absoluut. Dus vandaar dat ik Giroud echt een cruciale speler vind. En vandaar dat ik hem gekozen heb in het elftal van de week. Niet omdat hij twee penalties scoort. Maar vooral zijn werk, wat hij doet. Daarbuiten. Hoe hij als aanspoelpunt mensen inderdaad, wat ik al zei, mensen bindt van zichzelf. En mensen uit positie trekt. Waar inderdaad spelers als Giroud kan induiken. Leao kan induiken. Loftus-Cheek kan induiken. Tijani Reinders, die het uitstekend doet, nu bij Milan kan induiken. En hij heeft inderdaad ook het vermogen om inderdaad gewoon als link-up speler, als targetman / link-up speler, om daar een combinatie mee aan te gaan met Giroud. En het is toch wel een speler die ik vrij onderschat is, want ik vind het echt een hele goede spits. Mm-hmm, het enige wat hij niet heeft, hij heeft niet de snelheid van een Haaland. Ja.
Nee,
of van een MLP, dat heeft hij niet.
Die zijn ook 15 jaar jonger dan hij is.
Het is niet een speler die de diepte in kan sturen. Zo is daar niet bekend over zijn snelheid. Maar het is wel een speler die gewoon het elftal beter maakt om hem heen. Omdat de spelers die gewoon een bal kan geven en een bal vast is. En ook nog waar je mee kan doorvoetballen. En dat vind ik heel goed aan Giroud. En zelf ook een doelpunt kan maken. Hè? Want ja, hij kan zelf natuurlijk ook bij voorzetten. Of bij momenten een goed positie kiezen voor de goal. En met zijn kopkracht een doelpunt maken. Dus ik vind Giroud op deze leeftijd nog steeds een vrij cruciale factor. Want hij maakt mensen om zich heen beter.
Absoluut. En het is natuurlijk ook. Ik heb voor mij weer voor seizoen was dat een interview gezien met Van Dijk ook. Die dan gevraagd werd. Wie is de lastigste spit waar je ooit tegen gevoetbald hebt? En die noemde ook Giroud. Als echt de meest vervelende tegenstander om te hebben.
Ja, dus, nou ja, we zijn bijna klaar toe met de podcast, maar ik kan nog wel eventjes erbij. Het is gewoon dat hij bindt gewoon zoveel verdedigers met zich mee. Mm-hmm. En je weet gewoon dat hij, als hij een klein beetje in de bal komt, dat er een verdediger met hem meegaat, ja, dan laat hij toch wel een gat achter zich. En dan als je snelle spelers om je heen hebt, als Pulisic, als Leao, die gaten kunnen induiken. En ook nog een spelers die zichzelf kan bereiken. Nou, echt. Was gewoon een hele lastige bal die hij moest geven op Loftus Cheek die eruit inliep. Maar gewoon met een hakje in de lucht. Mm-hmm. Gaf hij die bal. Ja, dat is wel. Dat buiten dat hij dat inderdaad ook eruit trekt, is hij ook degene die spelers ook kan bereiken. Ja, dat vind ik wel indrukwekkend om te zien. En het is wel een speler die met al het geweld om hem heen, met al die snelheden om hem heen. Ja, hij zit de perfecte speler om in de spits te hebben die, ja, de ruimte strekt voor die spelers ook nog. En in dienst van het elftal gewoon heel goed is. Dus Giroud vind ik een vrij onderschatte speler.
Absoluut, ja, absoluut. En,
hij heeft gewoon, volgens mij gewoon nu weer 4 doelpunten in 2 wedstrijden als het goed is. Of 3 doelpunten of 2 wedstrijden, 3 of 4 doelpunten.
Hij heeft 3 doelpunten in 2 wedstrijden tot nu toe. Ja.
En dat blijft er wel weer een gewone speler die presteert als het moet en... Hij heeft natuurlijk AC Milan de kampioen gemaakt een paar jaar geleden in de kampioenswedstrijd. Dus ja, het zegt natuurlijk ook wel wat dat hij op deze leeftijd nog steeds basisspeler is. En Pioli weet ook dat deze speler gewoon de rest om hem heen beter maakt.
Absoluut.
Giroud maakt de rest beter. En dat is vandaar de reden dat Giroud staat.
Ja, nee, absoluut. En zijn vervanger, bij hem mocht dat zover komen, die hebben ze natuurlijk ook al binnen. Dus...
Mehdi Taremi, hè?
Ja.
Zou willen ze halen. Ja. 35 miljoen. Ja, dat lijkt me niet verkeerd om Giroud te hebben als leermeester.
Nee.
Daar kan je heel veel van leren.
Daar kom je verder mee als voetballer. Als je die voor je hebt. Als je daar elke dag mee mag trainen. Dat is, dat is prima. Om dat te hebben. En hij blijft het volhouden. 36 en still going strong. Maar goed. Ja.
Ja.
Zolang het lukt. Waarom zou je het vervangen?
Ja.
Dus nou, dat was hem.
Dat was hem.
Dat was het weer. Ja,
ik denk dat we iedereen weer hebben... Ja, god. Maar even serieus, hè. Is er een podcast in Nederland die praat over Julian Araujo?
Ja, nee. Nee.
Maar wij zijn eigenlijk gewoon gek, hè?
Ja, wij zijn
eigenlijk gewoon doen.
Hele bijzondere
wij zitten hier gewoon, bijna een uur en een kwartier te praten over spelers als Julian Araujo, Jonas Wind.
Ja.
Ja.
Ja, nee. Iemand moet het doen,
over,
hè?
Over Callum Doyle.
Ja.
Dat is gewoon gekkenwerk, eigenlijk.
Ja.
Nou ja, goed. Ik hoop wel dat we de mensen hebben geïnformeerd. En ik hoop eigenlijk zo snel mogelijk dat ik weer op die website kan. Want dan kan ik volgende week toch wat meer uitgebreider praten. Want dan heb ik meer beelden. Want ja, ik kijk zoveel voetbal en ik kijk zoveel spelers. Dat ik niet van iedere speler alles op mijn Netflix heb staan.
Nee. Maar dat hoeft ook niet. Dus.
Nee, maar daarom hoop ik inderdaad. Want ik heb vorige week jou plat gebombardeerd met beelden. Nou, dat heb ik deze week niet kunnen doen. Want,
nee.
Maar ik denk dat we volgende week wel weer terug zijn. En dan... Ik ben trouwens op vakantie, dus ik moet even kijken
hoe het überhaupt volgende week wat...
Maar ik ga ervoor door dat het wel goed gaat komen, dus... moeten we misschien 4 uur in de nacht opnemen. Maak je wel 4 uur in de nacht wakker.
We gaan het allemaal meemaken. En voor nu iedereen natuurlijk weer gewoon bedankt voor het luisteren. En tot...
Zullen er nog mensen nog luisteren, denk je? Ik denk dat mensen echt al lang in slaap zijn gevallen bij Julian Araujo.
Nee.
Dat
ze
echt dachten, Julian Araujo, waar gaat het over?
Ik haak af.
Ja, bedoel, nee. we hebben het gewoon over een rechtsback van Las Palmas.
Ja, wat ik zeg, iemand moet het doen, hè. Dus,
dat is waar.
Dus dan blijft hij ook onbekend. En dat moeten we
dat
niet hebben.
Ja, nee, nu gaat iedereen afstellen op Las Palmas. Iedere weekend, hè. Gaan ze echt met een verrekijkbril gaan ze naar Julian Araujo kijken. Dat,
massaal de vluchten naar Mallorca helemaal volgeboekt. Want er moet gekeken worden naar Las Palmas.
Ja, iedereen gaat naar Gran Canaria nu, hè.
Ja.
Iedereen koopt een Julian Araujo shirtje.
Nou ja.
Dit was het weer, denk ik.
Dit was hem inderdaad.